De BNR Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Lexus. Nu ook 100% elektrisch.
BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert en Wouter.
De Nederlandse autobranche gaat nog steeds gebukt onder de coronacrisis. Niet zo gek, maar wat dat doet met het gedrag van consumenten, die coronacrisis, dat vertelt de nieuwe voorzitter van de BOVAG, Han ten Broeke, straks.
Ja, en dit weekend moest het gebeuren, de terugkeer van de Formule 1 naar Nederland op circuitpark Zandvoort.
Ik zat er helemaal klaar voor.
Ja, 35 jaar geleden was de laatste Grand Prix.
Ja.
Maar ja, geen Grand Prix deze zondag. En ook geen vrije training op de vrijdagochtend met lekker regen. Dat was wel spectaculair.
Dat was echt mooi geweest, ja.
Maar ja, wanneer dan wel?
Regen in die kombocht. Ik ben benieuwd.
Ja, ik ben benieuwd of ze ook al wat aanpassingen hebben gedaan. Want ik heb daar toch wel verhalen over gehoord dat het niet helemaal fantastisch ging als er wat regen was gevallen. Maar goed, we gaan het meemaken.
We gaan het straks vragen aan autocoureur Jan Lammers, sportief directeur van de organisatie. Maar wat denk jij? Gaat die nog komen? Ik denk het niet. Niet dit jaar, volgend jaar.
Nee, dit jaar wordt wel vrij lastig. Tot 1 september natuurlijk geen evenementen in Nederland. Stel dat het dan wel opeens kan. Hè.
Je wil hem ook niet zonder publiek rijden.
Ja, ik weet je, dat zeggen die voetbalfans ook. Ja, we kunnen niet zonder publiek voetballen. Nee, onzin. Ja. Alleen, je hebt gewoon een hele kleine tijdwindow waarin het kan doen. Weet je, in november hoef je op Zandvoort natuurlijk niet te gaan racen. Is het donker en nat en je ballen vriezen eraf. Dan kunnen de Formule 1-auto's toch niet heel lekker tegen, volgens mij, kou. Nee. Het zou wel spectaculair zijn natuurlijk.
Nee, maar ik denk echt serieus, je kunt maar één keer terugkomen goed. Hè? En dat is met publiek.
Ja.
Dus wordt gewoon volgend jaar mei.
Ja. Tenzij we dan weer die tweede golf van de corona virus hebben. Dat kan ook.
Over golf gesproken, die wordt elektrisch, maar daar gaan we niet mee rijden. We gaan rijden met de Opel Corsa i.
Ja.
We hebben ook
golf wordt niet elektrisch.
Zullen we even wat geluid laten horen?
Ja, laat jij even geluid horen. Spectaculair wel.
Waanzinnig, hè? Ongelooflijk. Maar wat is je algehele indruk?
Ja, weet je, wel een aan de ene kant een mooie technisch package. Aan de andere kant een erg kleine auto. En dan, ja, als je dan naar die prijs kijkt, denk ik, wow. Voor zakelijke rijders had het interessant kunnen zijn. Ik denk dat dit jaar toch ook wel die leasemarkt met echt nieuwe auto's die worden ingezet. Dat zal niet stormlopen, zullen we maar zeggen.
Nee.
Dus ja, lastig.
Maar ja, hè? In principe gaat in januari de bijtelling weer omhoog van de elektrische auto's. Dus als je de mogelijkheid hebt.
Ja, dat is waar. Nee, maar ja, weet je, er komen ook gewoon een hoop auto's terug en zo. En ook auto's die nog gewoon 4% bijtelling hebben. Dus maar weet je, wie weet hebben we. We zijn natuurlijk op zoek naar die V-shape. Hè? Die snelle dalingen aan verkopen en economie. En dan ook weer een snelle opleving. Ja, dan,
maar vooralsnog weten we natuurlijk gewoon heel erg weinig.
Nee.
Maar straks gaan we dus wel rijden met de Opel Corsa i. Maar we beginnen vandaag met de autoverkoop in ons land, gaat natuurlijk ook voor de leasemarkt. April was een bijzonder slechte maand. Werden 53% minder nieuwe auto's geregistreerd. We gaan erover praten met Steven van Eyck, voorzitter van de Rijvereniging, brancheorganisatie van auto-importeurs, fabrikanten, toeleveranciers, carrosseriebouwers en de fietsbranche. Ook die. Welkom in de uitzending.
Ja, heel hartelijk dank. Dus even wennen zo op afstand.
Nou,
maar
inderdaad.
Zitten we hier gelukkig goed in, hè?
Ja, altijd. Het is het zonnige momentje op de vrijdag. Proberen we toch een beetje.
We verlangen er altijd zo naar.
Zo is dat.
Leuk
is dat.
Maar goed met jullie overigens.
Jullie vrezen.
Ja, toch? Gaat goed met ons, toch, Meinert?
Ja,
hartstikke
goed.
Ik rij wat weinig auto. Ik heb een hele oprit vol. En dan denk ik toch al van, dat is soms wel jammer. Want dan heb ik ook gewoon leuke auto's. En die moeten af en toe worden uitgelaten.
Je weet alleen niet waar.
Volgens mij heb je ook een bakfiets.
Ik heb ook een bakfiets. Nee. Die wordt meer gebruikt.
Wordt hier gewoon onthullingen hier. Ongelooflijk.
Ja, je wil het niet weten.
Nee, ik wilde dit inderdaad niet weten, inderdaad. Van die bakfiets. Och,
ja, soms
is hij wel gemotoriseerd.
En dan heb je ook gelijk beeld en geluid erbij. Ja. En dan wordt het echt eng.
Ja, nee, het is gewoon een bakfiets op spierkracht.
Nou, meneer Van Eyck, als u ooit Wouter tegenkomt op die bakfiets, kunt u dan even een filmpje maken.
We gaan het doen.
Komen we elkaar wel eens tegen.
Ja,
dan is, precies. Ja. Steven is nou, dan zijn hond aan het uitlaten. Ja. Dus ja,
nee, goed. Ja. Nou, de bakfietsindustrie.
Ja, dat een dat filmpje is van mijn hond maken.
Ja, precies. Ja, precies. Nou, ben benieuwd wat voor hond dat is dan. Maar ja, de bakfiets die is in ieder geval verkocht aan Wouter. Maar de auto, ja, de autoverkopen, het is heel erg slecht. Valt het? Ja. Ja, u had er natuurlijk wel rekening mee gehouden. Maar valt het toch nog tegen of valt het mee?
Nee, ik vind dat het tegenvalt. Kijk, in eerste instantie zagen we dat het zeker ten aanzien van de auto's die al besteld waren en die in de pijplijn zaten, dat loopt er nog een tijd door, want die zijn op voorraad leverbaar. Ja. Maar je kijkt nu naar het aantal nieuwe registraties en dan schrik je echt een ongeluk. Want bij ons zijn de showrooms nog gewoon open. Mensen kunnen gewoon nog auto's bestellen. Kijk, als je naar Italië kijkt, dan zie je een terugval van 98%. Maar dan komt er dat niemand de deur uit mag en je ook gewoon fysiek geen auto mag afnemen. Dus dat is begrijpelijk. Maar bij ons, dat je gewoon eigenlijk ziet dat je nog door kan gaan en dan een daling van 53%. Het is heel vaak zo dat de autoverkopen toch een beetje een thermometer zijn van hoe staat het met het consumentenvertrouwen. Nou ja, dat zal ook duidelijk zijn. Die is historisch zo snel gedaald, dat is werkelijk in de hele geschiedenis nog nooit gebeurd. Van min 2 naar min 22 in april. Staat overigens niet op het allerlaagste niveau ooit, maar het is wel een heel erg snelle daling. Dus mensen zijn natuurlijk bang. Dus ja, dan ga je niet meer die showroom in en dan ben je bang voor sociale contacten. Je weet ook niet of je in de toekomst wel of niet een baan hebt, hoe dat allemaal economisch gaat. Dus het is begrijpelijk, maar dit is schokkend. En het schokkende is eigenlijk dat het aan twee kanten zit. Je ziet aan de ene kant dat de verkopen terugvallen. Maar aan de andere kant zie je dat de fabrikage op nul staat momenteel. En dat betekent dat je in de toekomst ook geen toestroom van auto's krijgt.
Nee. We hebben begonnen zo vrolijk, Steven, aan deze uitzending.
Ja, het spijt me. Ik had jullie heel grondig vervallen.
Ja. ja, daar komt het wel op. Nee, maar is dat consumentenvertrouwen de belangrijkste oorzaak dat die verkopen ingestort zijn of zo hard gedaald is, maar net hoe je het wil zien. Maar is dat het belangrijkste of zit er nog meer achter?
Ik denk dat dat het belangrijkste is, maar men mijt op dit moment ook de showroom. Hè. Ja. Ook verhuurbedrijven die lopen ook niet. Nee. Je ziet ook bij de leasecontracten worden verlengd of er worden geen nieuwe leasecontracten aangegaan.
Ja.
Dus ja, het heeft natuurlijk verschillende oorzaken, maar mijn idee is dat het consumentenvertrouwen toch altijd heel sterk gerelateerd is aan de bereidheid om te investeren in een nieuwe auto, wat vaak voor mensen ook gewoon toch een behoorlijke aderlating is.
Ja, en het geeft natuurlijk een enorme knauw aan de economie, deze hele coronacrisis. Dus het zou nog wel enkele maanden kunnen blijven duren, hè, dat consumentenvertrouwen op een zeer laag niveau zit. Volgens jullie prognose in december was, dat moet ik er wel even bij zeggen, zouden er dit jaar rond de 425.000 nieuwe auto's geregistreerd worden. Die prognose moet natuurlijk aangepast worden.
Ja, en wie het weet mag het zeggen hoor. Ik constateer dat er op dit moment zo'n 118.000 auto's zijn verkocht. Nou, vergelijk je dat met vorig jaar rond deze periode, dan was dat rond de 150. Dus dat is al een daling van 20%. Maar dan moet je er rekening mee houden dat januari en februari waren natuurlijk relatief normale maanden. En maart, omdat dat doorliep ook. Dus nu komt echt pas de klat erin. En als je dan in één klap die daling van 53% ziet, nou, dan moet je vrezen dat je toch niet echt hoog gaat uitkomen.
Nee. Niet een in de glazen bol een cijfer zien opdoemen? Of is het nu nog te vroeg?
Nee, dat vind ik lastig. En wat ik ook echt lastig vind, is hoe het met de toeleverancier van de auto's gaat. Kijk, die autofabrikanten in Europa, dat zijn natuurlijk eigenlijk assemblagefabrieken waar auto's worden samengesteld door onderdelen vanuit allerlei landen te combineren.
Het is net een soort Lego in een moderne auto.
Ja, het is wel een heel gave Lego, want er komt wel een waanzinnig eindproduct.
Nou, maar Lego is ook heel
gaaf. Het is een beetje complex.
Toch?
Ja, ben je daar druk mee bezig?
Ja, nee, ik niet. Die kijkt er niet naar.
Ja, ziet al gebeuren.
Je
hebt al een bakfiets, dus vol laden met Lego steentjes zou ik zeggen en doorgaan.
Wij gaan een keer spelen samen. Ja. Wel.
Ik kan zeggen, mijn dochter heeft Lego Friends. Dat is zeg maar echt een meisjes Lego. Dat is met cupcake winkels en een hondentrimsalon en dat soort dingen. Dus nou, we hebben vrij veel thuis.
Ja. Ja, mijn dochter zit weer in de Lego draken.
Dan gaan wij er een garage bij bouwen en dan laten we zien hoe die auto's in elkaar worden.
Ja, blijkt heel goed. Goed, weer terug naar
Even voor jullie ook een cijfer daarachter. Dan heb je een beetje een idee van wat speelt er nou. Alleen al in Europa hebben wij een fabrikage van 100.000 auto's per dag.
Per dag,
dus als we twee maanden stil liggen, mis je de productie van 6 miljoen auto's. Alleen al in Nederland. Of alleen al in Europa. Dat betekent dat als jij nu geen vraag hebt, maar je hebt straks ook geen aanbod, dat aan beide kanten gaat wringen. Dus op de een of andere manier moet zo snel mogelijk die autofabrikage weer op start komen. En daar hebben we ook een heel gesprek met de minister over gehad. Die heeft ook namens Nederland in de informele transportraad gisteren bij alle ministers ingebracht dat je dat tegelijkertijd voor heel Europa moet doen. Want stel dat jij een BMW, een Audi, weet ik het, in Duitsland in elkaar wil zetten. testen. En je hebt onderdelen vanuit Spanje nodig. Maar daar heb je nog een lockdown. En alle andere landen leven wel. Dan heb je toch een probleem. Want dan krijg je die auto niet in elkaar.
Zijn er wat dat betreft dus nu wel vanwege die goede signalen? Ja. Hè? Want de VDL Netcar die gaat weer, is weer aan het proefdraaien. Gaat voorzichtig weer van start. We horen wel van meer fabrieken die voorzichtig weer van start gaan. Zijn die eerste signalen wat dat betreft in elk geval dan positief?
Ja, omdat ze gaan protocollen houden die we met elkaar hebben afgesproken. Betekent overigens wel dat als ze van start gaan, dat dat op een hele bescheiden manier is. Hè? Dus je moet niet denken dat meteen de productie volledig gaat draaien. Want dat gebeurt eenvoudigweg niet. Dus het is heel bescheiden. Maar ja, natuurlijk, het komt langzamerhand wel. En vergeet niet, we hebben een hele belangrijke sector in Nederland. Dat is de automotive sector, de toeleveranciers. Dus dat zijn niet autobouwers, maar die leveren wel van uitlaten via Bozal tot en met in Alfa Roof Systems. Ja. En verzin het maar, schuifdaken voor werkelijk de hele wereld. En die zijn natuurlijk sterk afhankelijk vanwege die export van het weer tegelijkertijd opstarten in het buitenland van al die fabrieken. En daar zie je dat voorlopig nog echt de klad in zit. Dus ik hoop dat we weer snel kunnen geleveren. Want we zijn natuurlijk een exporterend land en bepaald belangrijk als het gaat om die toeleveranciers.
Kijk, we moeten ook aan de vraagkant werken.
Ja, we moeten gewoon weer auto's gaan kopen.
We moeten auto's kopen. Jongens, allemaal naar de dealer dit weekend. Nou, niet allemaal tegelijk, maar laten we tijden afspreken.
Oh, joh, anderhalve meter achter elkaar.
A tot en met J.
Kan bumper tegen bumper, kan prima.
Ja, precies, nee. Maar hoe kunnen we de auto verkopen, of hoe zouden jullie als rijvereniging de autoverkoop nieuwe auto's willen stimuleren? Of tweedehands kan te kopen?
We hebben een wekelijkse call met het ministerie. De ene keer met de minister, de andere keer met de DG. En dan komen al die onderwerpen langs. Nou, daar zitten een paar no-brainers bij, wat mij betreft. Ten eerste hebben we het vroeger al gehad over een sloopregeling. Een regeling waarbij je tegen mensen met een oude diesel zegt van, joh, als jij die nou inlevert voor een nieuwe auto of een nieuwere auto, dan krijg je afhankelijk van de verbetering die jij maakt met betrekking tot de uitstoot, krijg je een bepaalde sloopregeling. Yeah. Nou, dat staat nu weer op de agenda. Daar wordt over nagedacht. Tweede aspect is dat we hebben gezegd, je moet zo snel mogelijk elektrificeren, want we hebben ook nog een uitdaging, en het wordt nog lastig genoeg om die te halen, op het gebied van de klimaatdoelstellingen. Dus je wil dat er zoveel mogelijk elektrische auto's komen.
Nou, ieder,
dus
ieder nadeel heeft zijn voordeel, zei een voetballer die ook wel eens bij Feyenoord heeft gevoetbald. Weet ik
kampioen geworden, dat zo
zijn.
Ja, nee, maar ik bedoel, weet je,
we vergeven het hem.
Elektrificeren, maar is dat een, dat voelt voor mij wel een beetje als een soort luxe om daar dan nu juist op in te zetten. Dus je zegt van, klimaat, weet je, niemand rijdt meer, vliegen doen we ook
niet. Ik denk, Wouter, dus ik denk dat het wel de manier is om geld los te krijgen bij het ministerie.
Ja, dat is misschien wel waar. Is dat zo?
Er lag al een toezegging van de minister, en die heeft al gezegd, om die klimaatdoelstellingen te realiseren wil ik dit. Dus als je daar nu vol op inzet, dan zal het duidelijk zijn dat mensen zeggen, goh, net dat extra stimulansje wat ik krijg, ik zie ook de prijzen van die elektrische auto's behoorlijk dalen, maakt het aantrekkelijk om die overstap te maken, en dan krijg je weer een nieuwe impuls. Maar je zou ook aan algemene maatregelen kunnen denken. En ik heb ook richting het kabinet geventileerd dat het misschien heel wijs is om eens te kijken naar een algemene btw-verlaging op luxe producten. Dus die 21%. Want het geldt niet alleen voor auto's en fietsen en verzin het maar. Het geldt gewoon voor Nederlanders die weer moeten investeren in een economie en de bereidheid moeten hebben om een televisie te kopen of weet ik het.
Ja, Rolex, dus aan dat soort maatregelen met lage btw. Interessant idee.
Ik dacht,
dit lijkt me
ook
los
als een dolle.
Zeker. We zijn wel luxe paarden. Die lijkt me ook wel lastig. Omdat, ik snap hem wel. Maar aan de andere kant denk ik, daar zit dan weer dat groene karakter weer wat minder in.
Maar er zit toch gewoon een andere belasting waar we, dat is ook ooit beloofd dat daar aan gesleuteld zou worden. De BPM.
Wie gaat hem noemen exact?
Ja,
de BPM.
Ik doe het maar even.
De BPM. Ja, daar is natuurlijk iets schandaligs mee aan de hand. Want in de tijd is gezegd, als we nou op een andere manier gaan meten wat de uitlaatstoffen veroorzaken bij auto's, dan mag dat natuurlijk niet betekenen dat het een verkapte belastingverhoging is. Nou, dat hebben wij laten doorrekenen. Dat gaat over de WLTP, om het wat moeilijk te duiden. Dat is die testmethode. En alle auto's die op dit moment verkocht worden, worden doorgemeten op basis van WLTP. En die komen dus weer in een andere tabel van die belasting op de aanschaf van auto's, die BPM. Ja. Nou, we hebben kunnen bewijzen via een uitgebreid bij het onderzoek met KPMG, dat daar voor 600 miljoen te veel belasting is opgehaald bij de burger. Dus dat moet terug. Nou, daar heeft toen in eerste instantie de vorige staatssecretaris van gezegd van, dat ga ik toch maar niet doen, want ik bereken dat anders of ik kijk anders naar. Dat is toen naar de Tweede Kamer gegaan. De Tweede Kamer was het niet eens met het ministerie en heeft gezegd, er moet een onafhankelijk onderzoek komen door de Algemene Rekenkamer. De eerlijkheid gebiedt dat wij daar af en toe contact mee hebben van, is die onderzoeksvraag nou al binnen? Ja, dat geld moet terug naar de burger op de een of andere manier. Ik heb er tot nu toe nog niet zo'n hele positieve verwachting over. Dus gelukkig zijn er weer enthousiaste Tweede Kamerleden die hebben gezegd, nou, maar dan gaan we wel even de minister daar weer of de staatssecretaris aan helpen herinneren. En uiteindelijk, daar heb je natuurlijk groot gelijk in, zou je moeten zeggen, je moet van die hele vermadeleide BPM af. En dat was ook de koers die we aan het gaan waren, waardoor je ook een veel betere vergelijking met het buitenland krijgt, maar ook een extra impuls. Dan moet je niet van de ene dag op de andere dag doen, anders schrikken de leasebedrijven zich rot of mensen met een voorraad auto's. Maar ga er nou wel eens een keer aan werken, want we moeten naar een systeem van betalen naar gebruik en niet betalen voor het bezit van een auto. Anders dan is Wouter ook de klos.
Ja, zo is dat. En trouwens, het bezoek naar de dealer, dat hoeft ook niet fysiek, hè, tegenwoordig. We zien nu ook dat je gewoon online auto's kunt kopen.
Ja, zeker.
Dat is weer een kans van dit moment.
Ja. Dat is zeker een kans. Dat gebeurt ook steeds meer. Je ziet het ook met een aantal merken zoals Polestar en een aantal Chinese markten. Die komen echt naar Nederland en die zeggen, ja, we gaan niet meer werken via dat dealerkanaal. Ik vind het jammer. Want ja, via een dealer krijg je toch een ander gevoel. Ja. Bovendien, kijk alleen eens naar de veiligheidsvoorwaarden die zo'n auto allemaal behelst met de ADAS-systemen. Ja, je moet echt wel even uitgelegd krijgen en alles alleen maar via internet.
Hartelijk dank, Steven van Eyck, voorzitter van de rijvereniging. En ik wacht op dat filmpje van Wouter met de bakfiets.
Misschien zal ik zelf gewoon filmen, kan ook nog
even. Nee, ik heb liever dat meneer van Eyck dat even doet.
Ja.
De Nationale Autoshow.
Was jij trouwens koffie aan het drinken, Wouter?
Koffie?
Ja, koffie? Ja, oké. Okay. Ja, ik kreeg een appje binnen van iemand die vraagt of het een lekker bakkie is.
Ja, dat is een lekker bakkie. Ja. Ja,
vond ik hier, er kan meegekeken worden met de uitzending. Dus,
ja, ik weet niet welke camera. Want we hebben normaal 4 microfoons in deze studio. Maar één is er verdwenen. Ik weet niet of dat een coronamaatregel is.
Gewoon een beetje het cameraatje dat je op jou gericht staat, denk ik, Wouter.
Die filmt mijn schouder, heb ik het idee. En heb ik daar nog eens.
Oh ja, dat zou zomaar kunnen zijn. Nou ja, goed. Dit weekend, Wouter, we zouden het bijna vergeten. Doen we niet. Zou eigenlijk de Formule 1 terugkeren op circuit Zandvoort. Eén groot oranje feest. Na 35 jaar weer een Dutch Grand Prix. Maar helaas geen race.
Nee, misschien virtueel nog iets. Er zijn wat spellen waarin je nu je Formule 1 kan rijden. Ja, het is niet helemaal hetzelfde. Wel leuk, maar niet hetzelfde.
We hebben nu contact met Jan Lammers, sportief directeur van de Dutch Grand Prix organisatie. Welkom in de uitzending, Jan.
Ja, goedemiddag. Leuk.
Leuk. Het moet natuurlijk een bizarre dag voor je te zijn. Eigenlijk zouden vandaag de vrije trainingen plaatsvinden.
Ja, maar als we even gaan doornemen wat er eigenlijk vandaag allemaal zou moeten gebeuren, dan is dat heel breed natuurlijk. Nee, het is een natuurlijk een bizarre periode. Maar ja, we moeten het ermee doen.
Dat is waar. Maar ja, weet je, als je dan over die lege baan uitkijkt, en ik weet niet of jullie in Zandvoort ook een beetje regen hebben gehad, maar in de rest van het land in ieder geval wel. Denk ik, nou, dat was wel spektakel geweest. Even zo'n natte vrije training. Mensen die dan toch even iets proberen. En dat had dan hopelijk. Heb je nog een klein incidentje, een kleintje?
Natuurlijk. Natuurlijk. Het had heel mooi kunnen zijn. En we hadden echt een heel mooi festival op de plank uiteraard. En zelfs het zonnetje breekt nu door en we hebben stralend blauwe hemel. Dus ja, het was even een karaktertest vanochtend met het windje en de regen. Maar de mensen waren toch allemaal droog en zonnig thuisgekomen, zo te zien. Maar ja, god, weet je, alles heeft een dramatische kant. En daar kunnen we ons natuurlijk helemaal in absorberen. Maar dat helpt ook niet. Dus we moeten maar een sportieve kijk hebben. En wachten tot die beter komt.
Ja, je zei het al weken geleden bij ons. Gezondheid gaat nou eenmaal voor. We kunnen begrip hebben voor de situatie. En we volgen gewoon wat het RIVM zegt. Dat was eigenlijk nog voordat corona echt om zich heen greep in Nederland. Hoe hebben jullie de afgelopen pakweg, zeg maar, anderhalve maand beleefd als organisatie? Want waar zijn jullie mee bezig geweest?
Nou ja, kijk, er moest natuurlijk sowieso nog het nodige gebeuren. Dus wij zijn weliswaar in een andere versnelling. Zijn we gewoon de dingen af aan het maken geweest. En nu nog, er worden dingetjes allemaal toch weer even verfraaid en afgemaakt. Alleen, we hebben er nu veel meer tijd voor. Nou, die nemen we dan ook. En voor de rest allemaal dingen waar je door de normale drukte niet aan toe kwam. Daar hebben we aandacht aan kunnen geven. Dus in het begin merk ik bij iedereen, zullen jullie ook hebben en je luisteraars, de eerste paar weken heeft het nog best iets aparts. Het is een beetje reflecterend, het is ook een stukje rust wat je in één keer krijgt.
Ja.
Maar ja, op een zeker moment dan begin je het geduld te verliezen en dan begint het een beetje zat te worden. Dan wil je gewoon weer aan de gang.
Dat was al 3 weken geleden, of heb je het nog langer volgehouden?
Nee, weet je, het is natuurlijk hartstikke jammer, maar Dat geldt ook voor de hele sportwereld, ja. De voetballerij en noem het allemaal maar op.
Ja. Ja, wat is de stand van zaken nu bij jullie? Want tot 1 september geen evenement in Nederland. Maar ja, daarna, dat biedt mogelijkheden. Of niet?
Het is natuurlijk zo dat bij mij persoonlijk de eerste gedachte van een race hier zonder publiek... Ja, ik moest daar niet aan denken. Dat was meer een spontane privéreactie dan vanuit mijn functie. Want we hebben nu toch ook wel gemerkt dat als de toeschouwers die een kaartje hebben gekocht... als die nu moeten kiezen van nou, ofwel een Grand Prix waar we nog niet bij kunnen zijn... maar wel op tv kunnen zien in Zandvoort... Mm-hmm. Of geen Grand Prix dit jaar, dan verkiezen ze toch liever dat het toch maar wel een Grand Prix is. Dat is het sentiment wat we merken. Want de kaartjes blijven gewoon verder geldig. Maar nu krijg je dat FOM, die staat voor de opgave... dat ze in Oostenrijk, in Engeland, in Hongarije... en dan eventueel ook Nederland en België... zouden ze 5 races zonder publiek... zouden ze de kosten voor hun rekening moeten nemen.
Yeah.
En nou, in Oostenrijk op de Red Bull Ring zal het wel meevallen, denk ik. Maar dat zijn natuurlijk aanzienlijke bedragen die ze niet zomaar op kunnen hoesten. Dus wat je nu krijgt is een stukje marktwerking dat andere circuits zich aanbieden. Door te zeggen, nou hier kun je voor niks rijden.
Het is bij uitstek toch ook wel een televisiesport die heel goed via televisie te volgen is. Zijn er niet partijen die vanuit de commercie die daar interesse in hebben dan?
Dat is nog niet gebleken. Niet wat in verhouding ligt tot de kosten. Kijk, je krijgt gewoon dat alles wordt uitonderhandeld. Hè. Die andere circuits die zeggen, hier kun je voor niks rijden. Die gaan dan zeggen, als wij maar wel in de toekomst... tegen een gereduceerd tarief weer op de kalender kunnen staan.
Ja.
Nou, die aanbiedingen worden natuurlijk door FOM weer een beetje gebruikt... naar de andere circuits en... Ja, god, dat is niet iets wat voor ons verleidelijk is... om onnodige kosten te gaan maken. Dat willen we gewoon.
Maar wat zou het kosten, een Grand Prix in Zandvoort zonder publiek? Waar hebben we het over? Dus kunnen mij en ik even kijken in ons portemonnee.
Die bakfiets het vol met geld.
Ja.
Het is natuurlijk een lastige vraag, snap ik. Maar ja, ik stel hem toch.
Nou ja, kijk, als die maar niet geïnterpreteerd gaat worden... van we moeten met de pet rond of wat dan ook. Nee. Want dat is helemaal niet aan de orde. Het is gewoon een kwestie van om zo'n Grand Prix zonder publiek... en dat is dan ook nog maar relatief zonder publiek... Hè, want dat is toch nog wel enkele duizenden mensen. Hè, dus een Grand Prix zonder publiek zal toch nog wel meer mensen hebben... dan een vol stadion van amateur voetbalclub.
Yeah.
Dus kan dat via het RIVM? Dat is natuurlijk even, moet je eerst afvinken. Voor de rest is het logistiek natuurlijk lokaal en in de regio... denk ik dat het wel bespreekbaar is. Omdat natuurlijk die publieke overlast er niet is. Dus dat gaat allemaal wel. Yeah. Alleen in Nederland kost dat... ik zal niet gelijk in bedragen gaan praten... maar misschien is het in Nederland weer wat duurder... dan bijvoorbeeld in Hongarije of in Silverstone... waar een heleboel Formule 1-teams ook in een straal van 10 kilometer zitten.
Jan, tot slot, want er was een mogelijkheid eerst... dat het in augustus alsnog plaats zou vinden. Nou ja, die datum is natuurlijk voorbij... omdat er tot 1 september geen evenementen in Nederland kunnen plaatsvinden. Ja, ja. Acht jij de kans nog aanwezig dat er inderdaad een Formule 1... dit seizoen op Zandvoort wordt gereden?
Ja, dat is jammer genoeg is dat een verhaal wat eigenlijk volledig afhankelijk is van hoe FOM vaart met andere mogelijkheden. Als FOM straks terugkomt en dat ze zeggen, nou dan kunnen we het net zo goed in Zandvoort doen en die kosten voor onze rekening nemen. Dan komen ze misschien nog bij ons met een vraag terug, maar dat is nog even koffiedik kijken helaas. Ik had graag een helderder antwoord gegeven.
Ja, maar op de agenda van Circuitpark Zandvoort kan het wel dus.
Nou, waar een wil is een weg. Hè. Okay. Als straks het FOM een budget heeft en de toeschouwers die staan ervoor open en vinden het leuk.
Okay.
Nou, dan moet je zoiets gaan laten gebeuren. Maar voorlopig is het niet naar 35 jaar terug, maar hopelijk naar 36 jaar. En het voorspel duurt een beetje langer.
We blijven dromen, Jan. Dankjewel. Sportief directeur van de Dutch Grand Prix, Jan Lammers. En zometeen de nieuwe voorzitter van...
De BOVAG, Han ten Broeke.
Oh, en we gaan rijden met de Opel Corsa i. Tot zo.
BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert en Wouter.
Wat doet de coronacrisis met het gedrag van consumenten? Laten we onderhoud en reparaties nog wel uitvoeren? Of laten we het even liggen? En willen we straks nog wel een nieuwe of gebruikte auto kopen?
In de BOVAG heeft daar onderzoek naar laten doen. En we horen zometeen de resultaten. We gaan ook nog rijden in de Opel Corsa I, of E. Dat is namelijk een letter E. Volledig elektrisch natuurlijk.
Dat betekent een WLTP-range van 337 kilometer. Drempels! Vrij stugge veert erin, trouwens.
Ja, de Opel Corsa I, stugge veert. Oh.
Ja, nee, het is natuurlijk het Ford formaat auto. Ik ben natuurlijk altijd van die grote, dikke bakken waar alles, je wordt alles weggefilterd.
Ja, het is ook wel fijn dat je de rust in het land niet verstoort met die elektrische auto natuurlijk. Hè?
Dat klopt. Nou, is toch gewoon zo, als je daarop let, als je gewoon een voluit accelereerder een benzine- of dieselauto hoor je echt. Maar als gewoon een elektrische of een benzineauto rustig rijdt, 50 km per uur, hoor je eigenlijk amper verschil. Dus echt, bandengeluid doet ook wel veel hoor.
Ja, precies. Ja. Dus. Hey, we hebben aan de aanleiding van ons gesprek met Jan Lammers net even een poll op Twitter gezet.
Een poll?
Ja, een poll.
Een poll.
Ja, P-O-L-L, zo'n poll. Ja. De vraag, wat vinden jullie wel of geen Dutch Grand Prix dit seizoen? Dan met of zonder publiek? Reacties zijn welkom. Natuurlijk, @BNR Autoshow. 27% zegt, ja hoor, doen, ook zonder publiek. En 73% zegt, nee, niet doen.
Ja, dat snap ik niet helemaal. Volgens mij we hebben toch juist behoefte aan lekker voetbal kunnen kijken. Ja. Formule 1 kunnen kijken. Dus laat er alsjeblieft door.
Nou, het lijkt er ook wel dat er Formule 1 aan gaat komen. Want de sportief directeur van de Formule 1, Ross Brawn, die zegt dat echt op 5 juli het gewoon kan. Ja. In Oostenrijk. Niet in Nederland, maar in Oostenrijk kan het. Dus de perfecte plek om veilig een Formule 1 race te organiseren.
Ja, dat was ook veilig om après-ski daar te vieren. Hè? Dat was ook niet helemaal waar.
5 juli.
Ja.
5 juli. Zet hem in je agenda, we gaan kijken.
Nou, ik denk dat er tussendoor nog 10 keer veranderen.
Oké, we zijn benieuwd. Ja, wat niet verandert voorlopig waarschijnlijk is dat de brancheorganisatie BOVAG een nieuwe voorzitter heeft, Han ten Broeke. We gaan hem uitgebreid spreken. Welkom in de uitzending, meneer ten Broeke.
Ja, dank u wel en goedemiddag.
Ja, goedemiddag. U zit keurig thuis of toch niet?
Nee, ik zit in de studio van RTV Oost. Dat is mijn thuisadres, zou je kunnen zeggen. Dit is wel de omgeving waar ze me, behalve van het buitenlandnieuws, ook van het asfalt kennen. Dus dat is voor mij een vertrouwde omgeving hier.
Ja, lekker. Thuiswedstrijd. Een nieuwe baan, totaal nieuwe branche. Ik kon gelijk aan de bak. En Ermijn zei van, voorlopig bent u niet weg. Maar ja, ik grapte al van, lekkere eerste maand. Hè. Dus dat was niet lekker binnenkomen natuurlijk.
Nou, het is natuurlijk niet lekker. Kijk, dat geldt voor iedereen. Het is een grote crisis en die doet zich ook in onze branche voelen. Die raak je midscheeps en heel veel van onze leden hebben het best moeilijk. En dat is dus een moment om te beginnen. Kijk, corona is al iets langer bij ons dan dat ik op die stoel bij BOVAG zit. Mm-hmm. Dus het was voor mij aanleiding om juist versneld te beginnen. Want nu is ook alle hens aan dek en dan vind ik ook, dan moet je er ook staan. Dus ik ben gewoon begonnen.
Ja, en wat kunt u dan doen voor de leden?
Nou ja, kijk, waar de leden nu behoefte aan hebben, is de eerste plaats is gewoon helderheid en duidelijkheid. Dus wat je doet, wekelijks zijn we met leden in gesprek. We hebben die coronamonitor, waaruit we precies kunnen opmaken waar de pijn zit. Dus elke week kan ik die ook, Steven van Eyck zei dat net ook al, zit ik ook in diezelfde call met de minister. En dan kan ik precies doorgeven waar op dit moment de pijn het zwaarst gevoeld wordt.
Ja, maar dit voelt ook wel een beetje aan, in het ziekenhuis heb je ook zo'n pijn. Scoren. En als je daar zeg maar ligt te vergaan van de pijn, dan is het fijn dat je een 10 of een 9 kan invullen. Maar dan heb je nog steeds die pijn. Dus weet je, helpt dit nou echt? Dit helpt een lokale ondernemer toch niet? Die zegt, oh ja, leuk. Nou, de rest van het land heeft, daar gaat het ook slecht mee. Ja. En nu? Weet je wil vooral natuurlijk ook actie en zorgen dat we eruit komen.
Exact. En daarom moet er ook actie worden ondernomen. En die actie moet op dit moment, dat weten we allemaal, van de overheid komen. Want daar kijken we met z'n allen naar.
Ja.
Steven zei er net ook al iets over. En wat die economie straks nodig heeft, is dat die eigenlijk weer een kickstart moet hebben. We zijn nu met een soort noodrem zijn we tot stilstand gekomen.
Ja.
Dat merk je in de showrooms. Dat merk je in de verkoop van de auto's. Jullie hadden net al de cijfers die Rai over april produceerde.
Ja.
Uit ons eigen onderzoek blijkt iets soortgelijks. Dat zijn dramatische cijfers. En tegelijkertijd zit er onder die cijfers, in ieder geval de cijfers die uit het BOVAG-onderzoek, want we hebben onder 1100 respondenten ook een onderzoek gedaan. Daar zie je ook weer een een licht hoopvolle boodschap. En die hoopvolle boodschap is dat 60-80% van de mensen nu niet afziet van een aanschafbesluit. Of dat nou om een occasion gaat of een nieuwe auto. Die willen dat wel, maar die hebben die zekerheid nodig van... Kan ik die uitgaven doen?
Ja.
Daar zijn Steven, ik, anderen in de mobiliteitssector nu mee bezig. Om te zien wat we daarvoor kunnen betekenen.
Ja,
dus dan ga je het hebben over de BPM, waar Steven het net over had. Volkomen terecht. Dit is nou bij uitstek het moment om die BPM toch eens fundamenteel ter discussie te stellen. Wat mij betreft moet die een kopje kleiner. Maar je kunt ook aan andere maatregelen denken. Vanaf 1 juli is er een aanschafpremie voor elektrische auto's. 4.000 voor een nieuwe auto, 2.000 voor een gebruikte auto. Je kunt nadenken over een slimme slooppremie, waar Steven het volgens mij net ook bij jullie over had. Denk ik wel, dan moet daar ook private lease bij horen. Want daar maken een paar tientjes per maand misschien net het verschil. Zeker ook om die aanschaf, om die stap mogelijk te maken. We moeten op zoek naar maatregelen, wat mij betreft, slimme maatregelen, die twee dingen doen. Die ons helpen, die de economie helpen, maar die ook de overheid helpen om een aantal van de doelstellingen die ze toch al hadden, om die naar voren te halen. Dat zijn de maatregelen die overtuigen. Dat zijn slimme maatregelen en daar zijn we naar op zoek.
Dus mobiliteit vergroenen, dat één, nou ja, daar
hebben we natuurlijk... Verjongen, het wagenpark moet natuurlijk ook stevig verjongd worden. En daar een deel van dat effect zit daar natuurlijk ook in. Ik geloof dat wij gemiddeld in Nederland pas na 19 jaar afscheid nemen van een auto. Kunnen hele goede redenen voor zijn. Ik begrijp dat bij jullie ook met een warm hart gekeken wordt naar het bezit, wat op dit moment ook niet overal gebruikt wordt. Al begreep ik uit het eerste half uur dat er ook een fietsbak bij zat.
Ja, een bakfiets. Die wordt wel.
Een fietsbak zeggen wij.
Ja. Bakfietsbak. Ja. Hey, bakfiets, ja, klopt. Nederlands product trouwens, heb ik ook goed. Die heb ik al een paar jaar geleden aangeschaft hoor. Maar draagt natuurlijk de Nederlandse producent een warm hart toe.
Inderdaad.
Zo pompen we lekker het geld rond hier in de economie. Maar wat voor die. Eigenlijk zeggen jullie van nou, onzekerheid wegnemen. Mensen hebben heel veel onzekerheid. Dat zie je natuurlijk inderdaad ook. Ook partijen die aankondigen van goh, misschien moeten we even wat loon inleveren bijvoorbeeld. Helpt daar natuurlijk ook niet mee. Maar wat kunnen we. Wat kan de overheid dan doen om nou ja, specifiek autokopers, zeg maar, soorten zekerheid te gaan geven?
Los van die generieke maatregelen, dus bijvoorbeeld een btw-aanpassing, dat best lastig zal zijn, denk ik dat je de maatregelen waar ik het net over had, die komen specifiek ook in de branche, komen die aan. Dus als je het hebt over die aanschafsubsidie, 1 juli, dan moeten we denk ik, die moeten we van harte ondersteunen. Moet overigens wel, daar maak ik me een klein beetje zorgen over, dat er in de enveloppen voor die aanschafsubsidie voldoende zit. Ik meen dat er iets van 10 miljoen euro in zit. Ja. Nou, dan ben je met 2500 auto's ben je klaar.
Ja.
Dus dat is
wees
wel een
druppel. Snel bij. Wees er snel bij. Want, dat is ook nog slecht leverbaar, hè? Want de productie ligt een beetje stil. Dus moet een beetje die sense of urgency creëren bij je autokopers. Hier.
Zo is dat. Dus daarom noem ik hem nu ook voor de tweede keer. je ziet dat die productie inderdaad voor een heel klein gedeelte, met name in Azië, her en der wel weer wordt opgestart. Maar dat heeft niet direct in Europa dezelfde effecten. Maar goed, behalve een aanschafsubsidie. Ik zei al, BPM, een fundamenteel debat. Ik snap echt dat in de politiek daar de afgelopen jaren, daar kom ik zelf vandaan, dat daar niet direct de oren naar staan. Het is een beetje een melkkoetje geworden. Hij is om een andere reden begonnen. Maar dit zijn fundamentele momenten om dit ook te herzien. En een lagere BPM, uiteindelijk natuurlijk het liefst een afschaffing van die BPM, dat zou enorm kunnen helpen. Een slimme slooppremie, zoals ik al aangaf, als je de private lease bij kunt betrekken, waardoor een paar tientjes, bij wijze van spreken, per maand al direct een verschil kan maken, dan krijg je die loop weer naar de dealers en de autobedrijven. En dat is precies wat we willen zien.
Ja. U zit aardig in de materie, zo lijkt het in elk geval, maar we willen toch even echt weten of we de juiste man op de juiste plaats hebben zitten. We kennen u natuurlijk als voormalig Kamerlid voor de VVD, bent tegenwoordig verbonden aan het DIEK Center for Strategic Studies. ACSS is dat. En nu dus voorzitter van de BOVAG. Maar hebben we ook een beetje te maken met een petrolhead?
Ja, ik moet daar heel eerlijk in zijn.
U heeft een bakfiets.
Ik heb geen bakfiets. Die fietsbak, dat doen wij niet aan. Ik ben de eerste in ons gezin, dus ik ben de oudste van twee zoons. En mijn broertje, dat is de echte petrolhead. Okay. Dus die stond vooraan toen die genen werden uitgedeeld. En die heeft in de automotive sector ook al een lange geschiedenis achter de rug. Maar ik heb er dus wel veel van meegekregen. Ik heb veel met mobiliteit. Ik heb verleden bij Verkeer en Waterstaat gewerkt. Annemarie Jorritsma, die kennen jullie vast ook nog wel. Ik heb hier in Oost-Nederland, denk ik, ben ik iets bekender van, de A1 waar ik net over gereden ben en die heel gelukkig nu wordt uitgebreid, maar daardoor of wordt verbreed, maar daardoor ook weer voor wat vertraging zorgt, want het was al redelijk vol onderweg. En ik vind dit een fantastische sector. En niet alleen omdat er hele grote bewegingen plaatsvinden die, zeg maar, die de maatschappij gewoon van aanzien doen veranderen, even nog los van corona. Als je het hebt over de verduurzaming, de elektrificatie en de doelstellingen die de overheid daar heeft neergelegd. Dat is natuurlijk een uitdaging. Maar dan is het vooral leuk als je voor een sector kunt opkomen waarbij men dat gewoon met de poten in de modder staat en direct aan de lijve ondervindt.
Ja, met de handen in de olie, zou ik willen zeggen.
Dit is wel een heel politiek antwoord, hè? Dus we moeten even onze test.
Even echt auto-gevoel.
Kom maar op. Ja.
De pijlstok.
Ja, want welke auto staat er voor de deur, meneer Ten Broeke?
Dat is een e-tron 50.
Ja, kijk, Audi. Ja, wel mooi. Met de normale spiegels of met de camera's?
Nee, die camera heb ik geprobeerd. Ik vond dat uiteindelijk toch niks. Ik heb gelezen dat je na 20 minuten, dan zou je eraan gewend moeten zijn. Maar ik kon er niet aan wennen.
De Audi-CEO Bram Schot heeft daar ook wel in de wandelgangen niet zeg maar op ether gezegd van, nou, dat hadden we nooit moeten ontwikkelen. Maar goed. En wat zou u rijden als geld geen enkele rol meer speelt?
Ja, dat is natuurlijk het mooiste spelletje. Dat doe ik regelmatig met mijn broertje.
Wat adviseert hij?
Hij zit er ietsje anders in de wedstrijd. Hij rijdt Land Rover. Hij kan deze keuze wel begrijpen. Maar ik denk dat dit wel echt de keuze die ik zelf zou maken. Ik moet kiezen tussen de Porsche 356. Maar dan de Speedster. Van James Dean.
Ja.
Of een andere filmster die van James Bond. Dan wordt het de Aston Martin DB5. Eigenlijk is het wel aardig om te zien dat die Porsche, dat is natuurlijk een hele bijzondere auto, een schitterende vormgeving, waanzinnige lijnen. Volgens mij heeft hij ontzettend veel prijzen gewonnen ook. Ontworpen, als ik het niet mis heb, door de zoon van Ferdinand Porsche, die toen ook echt de vrije hand kreeg. Maar als ik dan toch het keuze moet maken, dan wordt het toch die Aston Martin, die in elke James Bond weer terugkomt. Ook al wordt hij kapotgeschoten, dan komt hij weer terug. Ik vind het een fantastische auto. Als geld geen rol speelt, en dat was volgens mij jullie vraag, dan zou dat mijn keuze zijn.
Ja. En dan ook iedere dag in smoking lopen, of dat dan weer niet?
Nou, die smoking niet.
En martinis drinken.
Ja, die martini zou ik door een gin tonic vervangen, maar dan kom je een heel eind, hoor.
Ja. Kunnen we goedkeuren.
We zijn goed goedgekeurd. Zeker, ja, ja. Absoluut. Ja, okay. Terug nog maar even naar de ernst van de zaak. De coronacrisis. De BOVAG heeft onderzoek laten doen naar het gedrag van consumenten na de, zoals dat genoemd wordt, de intelligente lockdown. Waarom is het belangrijk om daar nu al meer over te weten te komen?
Ja, dat is belangrijk omdat we precies willen weten wat er speelt. Niet alleen aan de kant van onze leden, maar ook aan de kant van de consumenten. BOVAG onderscheidt zich vaak omdat we, ik denk, we hadden het net over de pijlstok, maar omdat we ook gewoon een goede thermometer hebben. En daar maak ik op dit moment ook gewoon gebruik van en heb je voordeel van, ook in mijn contact in Den Haag. Ja. Want je kunt dat, precies wat ik net aangaf, je kunt dan exact aangeven waar het hem zit. Dus die cijfers, bijvoorbeeld de verkoopcijfers die dan net vandaag bekend zijn geworden over april en die fors tegenvallen. Min 53%. Mm-hmm. Ja, ik kan daar nu ook het tegenbeeld van geven. Als je naar de BOVAG-cijfers kijkt en het onderzoek wat wij vandaag hebben gedaan, 1100 respondenten, dan zie je dat 15% van de mensen echt zegt van, we gaan op dit moment helemaal niks meer aanschaffen. Dus die zien er vanaf. Maar 20% schuift het op lange baan. En 60% denkt nog wel degelijk over die aankoop na. Nou, dat vind ik hoopvol. En dat biedt een handvat, waardoor ik zeg van oké, dan hebben we dus een heel klein beetje stimulans nodig. Dan hebben we ook een klein beetje die overheid nodig. Dan moeten we met elkaar doen in deze crisis. Om die aanschafbereidheid ook om te zetten in aanschaf. En dan komt die loop weer naar de autobedrijven, naar de dealers. Dan zijn die showrooms natuurlijk coronaproof. Doen we dat, kunnen we weer wat voller zijn.
Ander belangrijk onderdeel voor uw leden is natuurlijk onderhoud en reparatie. Daar is ook onderzoek naar gedaan. Laten we onze auto nog onderhouden?
Ja, dat doen we wel. En dat is ook maar goed ook. Ik heb vorige week die oproep ook heel breed gedaan. Van dit is het moment om juist dat onderhoud en die reparaties te laten doen. APK moet natuurlijk altijd. 75% van de mensen zegt ook gewoon dat men dat doet. Alleen 8% van de mensen zegt dat het dat... En dat zit zowel particulier als zakelijk, dat men dat langer dan een half jaar voor zich uitschuift. En dan komen we potentieel in een nieuw gevaarlijke situatie. Omdat als je dat omrekent naar het totaal aantal auto's wat in Nederland op de weg zit, dan spreek je toch al snel over 700.000 auto's. Dus bijna 750.000 auto's. Wat misschien straks midden in de zomer, en als we een beetje een hete zomer tegemoet gaan, en we hebben weer dagen waarbij het 40 graden is. Ja, als mensen dan hun winterbanden niet hebben laten vervangen door hun zomerbanden, dan hebben we echt een probleem. Dus ik roep bij deze nog een keer mensen op. Doe dat nu. Het kan safe. Het kan coronaproof. De auto wordt gehaald en gebracht. Er wordt keurig ook weer afgeleverd. En ja, je steunt je garagehouder, je steunt je dealer.
Want jullie hebben ook een initiatief genomen voor een overkoepelend protocol, hè, voor de hele auto- en mobiliteitsbranche.
Ja, ik heb gezegd dat dan moeten we dat. Heel Nederland spreekt nu over die protocollen. En ja. Nou, dan moeten we dit gewoon zeg maar branchebreed doen. Dan doen we het in één keer goed. Dan kan Den Haag dat afvinken en dan kunnen wij door. Nou, dat protocol is vandaag goedgekeurd, klaar gekomen. Maandag moeten we dan zeg maar het vinkje in Den Haag kunnen krijgen. En ik ga ervan uit, zeker nu we het hier in jullie show hebben kunnen zeggen, dat dat ook gebeurt. En dan hebben we dus een branchebreed protocol waarmee we aan de slag kunnen. En waardoor er ook weer wat meer economische activiteit kan plaatsvinden. Ja. En dan zitten we naar te snakken.
Wat houdt het protocol in?
Nou ja, eigenlijk is dat een protocol waarbij je precies in alle facetten van onderhoud, schadeherstel, schoonmaken, afleveren, je dat op een coronaproof manier doet. We hebben daar goed naar gekeken. We hebben ook goed getest.
Ja, het is goed aan gegeven. We hebben al twee maanden coronacrisis en nu is het protocol pas af. Dus dat is natuurlijk... had misschien sneller moeten, of niet?
Nee hoor. Nee. Die vraag van die coronaprotocollen die ligt er sinds 2-3 weken. En we hebben sindsdien ongelooflijk vaart gemaakt. En we hebben alle instanties erbij betrokken. Dus als er al vertraging is, dan kunt u één ding aannemen van mij. Dan zit hij niet bij ons.
Goed zo. Hoe kun je ervoor zorgen dat die garages dat ook echt naleveren? Want dat is natuurlijk wel een ding. Dat is leuk, protocol. Maar ja, soms is het makkelijker om het even op die snelle andere manier te doen.
Dat zou ze kunnen, maar bij BOVAG-leden gaat dat niet gebeuren. Want daar staan we voor. Dat is nou precies waar BOVAG zich onderscheidt. We staan voor die betrouwbaarheid en voor die garantie die we daarin afgeven. Dus bij BOVAG-leden zal dat conform protocol gebeuren. En wat mij betreft wordt dat ook de standaard in Nederland vanaf nu.
Veel van die leden van de BOVAG die hebben het gewoon moeilijk op dit moment. Hè, natuurlijk, want de auto's worden nauwelijks verkocht. Onderhoud loopt ook een beetje terug. Mensen durven niet naar de dealer te komen. Nou kent u uw weg in Den Haag uitermate goed. En daar moeten toch de oplossingen vandaan komen. Gaat het inderdaad helpen? Zijn de connecties nog goed genoeg in Den Haag?
Ja hoor, dit verhaal dat resoneert. En daar is ook veel aandacht voor. Nou ja, ik heb net een rijtje maatregelen genoemd. Mm-hmm. U ziet ook dat we daar ook unisono met RAI optrekken. Er zijn ook anderen die daarbij betrokken zijn. Dus het is wel mooi om te zien. En ik merk dat dus nu, ik zit nu een maand op deze stoel, dat in de mobiliteitssector in Nederland dan ook echt de handen ineen geslagen worden. Of dat nou openbaar vervoer is of particulier vervoer, maar alles dat rolt en rijdt, en dat nu letterlijk tot stilstand is gekomen, ja, dat moet weer gaan rijden. Want dan krijgen we weer lucht, krijgen we weer adem, en dan krijgt de economie weer de ruimte.
Ja, maar vroeger was uw partij de Vroom Vroom Partij, de autopartij. Dat is toch wel wat minder geworden de afgelopen jaren.
Er zijn zeker ook door de VVD de nodige compromissen gesloten. maar ik ken ze goed genoeg om te weten dat je daar nog steeds kunt aankloppen. En dat de belangen daar wat dat betreft dan wel in goede handen zijn. Maar het, ja. Ik zie het gelukkig heel breed hoor. Want dit is partijoverstijgend. Die coronacrisis is dat zeker. Ik vind een van de mooie dingen is dat we nu... de crisis is zwaar en nu kijken we niet alleen voor een deel naar de overheid, maar we kijken ook weer naar brancheverenigingen, BOVAG. Die moeten ontzorgen, die moeten informeren. Die moeten uiteindelijk ook met oplossingen komen.
En hoe snel moeten die oplossingen komen? Want er zijn natuurlijk partijen die het misschien wel niet heel lang gaan overleven.
Nou, daarom moeten die oplossingen heel snel komen. We hebben het eerste pakket hebben we nu gehad. Er wordt nu driftig nagedacht over een hulppakket 2.0. Zoals ik al aangaf, wat mij betreft moet het motto bij dat hulppakket zijn... dat we ook overheidsdoelstellingen die sowieso al bestonden... is dat je gebruikmakend van de crisis die naar voren haalt... want dat zijn de maatregelen waarbij het mes aan meerdere kanten tegelijkertijd snijdt. Ik denk dat dat de weg is die we moeten bewandelen. Daar kan ook iedereen zich achter scharen. En dan kunnen we een paar heilige huisjes misschien omverblazen. Dan komen mensen uit hun schuttersputjes. Dat is in ieder geval zoals ik het probeer te doen. Okay. En een paar van die maatregelen heb ik zojuist aangegeven. Ja. Daar zijn we nu ook hard aan het duwen.
Hartelijk dank en heel veel succes. En we gaan u vast en zeker nog vaker spreken. Hand en Broeke, voorzitter van de BOVAG.
De rijimpressie.
Ja, na lange tijd hebben we weer eens elektrisch gereden. Tenminste, ik niet. Ja, ik was op mijn elektrische fiets. Ook van Nederlandse makelij.
Ja, goed zo. Ja. Dat is een beetje voor babyboomers, hè, elektrische fietsen,
ja,
toch?
Ja, dat voel ik me wel een beetje bij thuis. Nee, helemaal niet. Hallo, boomer. Ja.
Ik als je met de bakfietsmoeders, jij met de babyboomers.
Ik ben toch een stuk jonger dan de babyboomers gemiddeld. Maar Wouter, die mocht, dat is ook wel een babyboomerauto trouwens, volgens mij, de Opel Corsa i testen.
Het zijn eigenlijk al saaie rijimpressies dit, hè? Geen motorgeluid, ik hoef niet te schakelen, ik kan niks geks doen. Hij doet het gewoon. Dan geef ik gas, of ik geef stroom eigenlijk. Ja, dan gebeurt er iets. Het is op zich niet eens een hele langzame auto, deze Opel Corsa e. Alhoewel je ook weer geen Tesla-performance moet verwachten natuurlijk. Alle waar is nergens en geld. Het is wel een van de meest voordelige elektrische auto's nu op de markt. En ook wel een van de meest voordelige fatsoenlijke elektrische auto's. Je hebt natuurlijk ook de Renault Twizy. Dat is meer een leuk grapje. Dan heb je de Volkswagen Up en Mi en Citigo. Het zijn echt hele compacte kleine auto's. Daar ga je ook niet veel kilometers in rijden in principe. Uitzonderingen daar gelaten. Maar voor €30.499 heb je bij de Opel Corsa E toch uiteindelijk best een fatsoenlijke auto. Mooi hatchbackje, 5 deuren, 5 zitplaatsen, redelijke kofferbak, redelijke accu. En laten we dat meteen maar eens behandelen natuurlijk. Accupakket, 50 kilowattuur groot. Dat betekent een WLTP-range van 337 kilometer. Oh, drempel! Vrij stugge veertrends trouwens. Opel Corsa e. De praktijk natuurlijk een stuk minder. Maar het is voor Nederland denk ik best oké. Zolang je niet continu heen en weer moet naar Maastricht. Maar dan ga je natuurlijk kennis maken met de snellaadinfrastructuur in Nederland. Die overigens best oké is. Snellaad doet de Opel Corsa trouwens ook gewoon best oké. Het is ook gewoon standaard. 100 kilowatt tot 100 kilowatt. Dus in een half uurtje van 5 tot 10% leeg tot 80% vol. Hè. Dat is zeg maar de standaard lading die je dan met snelladen wil doen. Daarboven gaat de laadsnelheid altijd weer afnemen. Is overigens wel iets om op te letten. Het laden van de Corsa e. Want in de standaard trim heeft hij één fase laden tot 7,2 kilowatt. Maar vaak zijn de palen die één fase laden, die bieden nog minder laadcapaciteit. Zo'n 3,7 kilowatt. Dus in een uur ben je dan nog niet echt heel erg vol. Sterker nog, als de hele accu helemaal leeg is en je wil helemaal vol, dan ben je gewoon echt meer dan een nacht bezig. Drie fase laden is optioneel, kost €1000, moet je eigenlijk gewoon meebestellen. Is ook echt wel voor ook publiek laden, dus ook als je een keer ergens anders bent of als je altijd op de straat moet parkeren en moet laden, echt wel een stuk fijner. Dat betekent dat hij gewoon in kleine 5 uur zit hij dan gewoon helemaal vol. En dat is natuurlijk gewoon goed te doen. Dan kan je ook nog eens een keer ergens op visite gaan, in Maastricht bijvoorbeeld, en hem dan gewoon helemaal vol laden. Altijd al over prestaties gehad. 8,2 seconden naar 100. Yes. 2,8 seconden naar de 50.
Ja.
Topsnelheid 150 km per uur. En ik wou ook zeggen, geen streep meer, maar hij haalt 152 op de teller. En dat is in dit exemplaar in ieder geval ook exact 150 km per uur GPS. Tik hem nu even aan. Hoppakee. En dan rem ik weer af. Beetje energie terugwinnen natuurlijk, regenereren. Ja, weet je, het hele pakket is denk ik best aantrekkelijk voor de Nederlandse leasemarkt. Het is natuurlijk niet een supergrote auto, maar de prijs is ook wel oké. Opel Corsa E wordt ook gewoon redelijk goed leverbaar in Nederland in 2020. Dus je hebt gewoon die 8% bijtelling over het hele bedrag. Want ja, je gaat ook met opties en wat dure uitvoering niet boven die grens uitkomen. Ja, en dan is dat plaatje gewoon wel erg oké.
Oké, dus alle opties aanvinken gewoon.
Gewoon full opties.
Alle toeters en bellen.
Er is er wel 8% bijtelling over alles wat je aanvindt.
Mooi vosselstaartje nog erbij.
Precies. Want,
was toch mooi die tijd.
Ja, dat was echt mooi die tijd, ja. Ja, dit is een prima auto. Ik vond hem niet heel ruim. Dus daarvan denk ik dan, ja, weet je, dit is niet voor iedereen geschikt. Hè. Meer tweepersoonsauto of met z'n drieën gaat ook nog net. Ja, ze vragen even, wat gaat dit doen? Hè? Ja. Wordt er straks weer volop zakelijk geleased? Of valt het toch een beetje tegen? Ja, en dan zijn dit soort auto's qua timing hebben net even misgeschoten. Maar ja, daar komen ze van voor.
Vol pompen, denk ik.
Nee, ik help het je open.
Goed. Maar, we blijven open. Dit was de Nationale Autoshow. Terugluisteren kan via de site, de app, Apple Podcast of Spotify.
Ja, mijn naam is Wouter Karsen.
Toch wel. Mijn naam is Meijnerd Schut.
Tot volgende week.
Doei.
De BNR Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Lexus. Nu ook 100% elektrisch.